Tijdens de stemmingsvergadering van vanmorgen zijn gekozen tot ouderling broeder J. Meijer van de Kruidmolen en tot diaken broeder M.W. van Rossum. Ze zijn ook door de kerkraad benoemd. Beide broeders hebben hun benoeming aanvaard. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vanmiddag 3 bestemmingen. De eerste collect is voor de kerk, de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen en de derde is voor basisschool De Akker. Tot zover deze mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen met elkaar Psalm 8, de versen 3 en 4. Psalm 8, vers 3. Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren, de ogen. En ook vers 4. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? En wat er volgt, Psalm 8, vers 3 en vers 4. van de eeuwen doen we ook deze middag belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 148, vers 2, verbazend hof van de opperheer, gij hoogste hemel, zing zijn eer. Vervolgens openen we de Heilige Schrift en we lezen twee gedeeltes. Eerst lezen we uit het Oude Testament Psalm 19 en vervolgens uit het Nieuwe Testament Romeinen 1, de versen 16 tot en met 25. Dus we belijden het geloof, we zingen Psalm 148, vers 2 en daarna lezen we eerst Psalm 19 en vervolgens Romeinen 1, vers 16 tot en met 25.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Van David, voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan dag stort overvloedig spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom uitgaande uit de slaapkameren. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan het einde dezelfde. En niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vrees des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn ze rechtvaardig. Ze zijn heerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand in het houden van diens grote loon. Wie zou de dwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laten de redenen mijns monds en de overdenkingen mijns harten welbehagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. Romeinen 1, vers 16. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in dezelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de gerechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle godloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen geopenbaard is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren, als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen.
Vanmiddag luisteren we verder naar de Nederlandse geloofsbelijdenis. Vandaag staat artikel 2 centraal. En dat artikel lees ik eerst aan u voor. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2. En daarin belijdt de levende kerk van de Heere het volgende. Wij kennen hem, namelijk de God die is beleden in artikel 1. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de gehele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek waarin alle schepselen, groot en klein, als letters zijn, die ons de onzienlijke dingen van God geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt, Romeinen 1, al deze dingen zijn voldoende om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld, verontschuldiging, te ontnemen. Ten tweede geeft hij zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, namelijk zoveel als voor ons nodig is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid van de zijnen. Tot zover artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar gemeente, voordat we luisteren naar de uitleg ervan, willen we de Heere eerst bidden om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. Almachtige en genadige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u komen we in deze eredienst en we roepen uw naam aan. U bent de schepper van hemel en aarde. Zo wordt uw naam in de belijdenis gespeld. De schepper en de onderhouder en de regeerder van alle dingen. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. U bent de koning der koningen en de Heere der heren. O, open ons hart voor wie u bent. Open onze lippen om u de lof te brengen. Want uw goedheid en uw genade zijn niet te peilen. Uw majesteit is voor ons niet voor te stellen. Heere, wat een wonder is het dat u zich als de eeuwige God wilt openbaren. Dat u zich wilt laten kennen door ons nietige aardse mensen, zondaren tot in het diepst van onze gedachten. En toch wilt u dat we u kennen en uw Zoon Jezus Christus, opdat we zullen leven door hem. Wat is er wat dat betreft veel verwoest door de zonde. We lazen het uit Romeinen 1, hoe we als mens de kennis van u ten onder houden, willen wegdrukken, eigen baas willen zijn. Heere, wij belijden u dat. Vergeef ons die oerzonde en leid ons door uw geest op het pad ten leven, zoals we dat ook vanmorgen hoorden. En omdat u zich wilt laten kennen, geeft u uw woord en de prediking van uw woord. Ja, enerzijds om de waarheid te horen over wie wij zijn, maar ook de waarheid over wie u bent. Een waarheid die we niet leren kennen uit de schepping, maar waartoe u ons uw woord gegeven hebt. En daar bidden we om, Heere, om uw onderwijs, uit en door uw woord. Niet alleen vandaag, maar elke dag van ons leven. Geef dat dat woord van u een richtsnoer zal zijn voor ons leven. Maar bovenal het boek waaruit we u, Heere Jezus Christus, het eeuwige woord van God leren kennen door de ogen van het geloof. En daarom bidden we u ook in deze dienst om uw Heilige Geest. Want zonder die geest blijft ook uw woord voor ons gesloten. Zonder uw geest zijn we net als de discipelen die wel het woord hoorden, maar het niet verstonden. Heere, kom daarom met uw Heilige Geest en verlicht ons hart. Kom erin mee bij het spreken van uw woord en bij het luisteren ernaar, hier en thuis, verbonden met elkaar rond uw woord. En mag zo uw naam centraal staan als we naar de schrift luisteren aan de hand van het tweede artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Opdat we u kennen en steeds meer leren kennen. Heere, zegen ons, zoals we hier zijn en op afstand verbonden zijn. In het bijzonder als we u niet kennen. Als we wel een Bijbel hebben, maar dat we daar niet of nauwelijks uit lezen. Of dat we dat alleen maar voor de vorm doen. Heere, wilt u dan de rust in ons leven opzeggen? Ja, dat we u zullen gaan zoeken totdat we u gevonden hebben. Dat we zullen smeken om u te leren kennen totdat we u kennen. Dat we niet zullen rusten voordat we zullen weten dat onze zonden op grond van recht en gerechtigheid vergeven zijn door het bloed en offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, onderwijst u vanmiddag ook uw kinderen die u hebben leren kennen. Want dan valt er ook nog zoveel meer te leren. Schenk het door uw woord en geest. Geeft u in het bijzonder de toename in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus, de gekruisigde die leeft. En Heer, als we vanmiddag horen over uw woord, dan willen we in het bijzonder bidden voor iedereen die zich bezighoudt met de vertaling ervan en de verspreiding ervan, met de verkondiging ervan, ook op plaatsen en in gebieden waar het nog niet is geweest of waar de kerk nog zo jong is. Wij bidden u voor alle werk van Bijbelvertaling, Bijbelverspreiding, maar ook van evangelisatie in ons eigen land. Laten we ook zelf de gelegenheid zoeken om uw woord door te geven op de plaatsen waar u ons gesteld hebt. Wij bidden u voor ons land. Heere, wilt u er krachtig werken met uw geest? Wij hebben dat er niet naar gemaakt. Maar u werkt toch altijd uit genade. Wees met alle die in hoogheid zijn gezeten, de bestuurders van ons land, de regering. Maar in bijzonder ook onze koning die zijn verjaardag mocht vieren de achterliggende week. Heere, wij bidden u voor hem. Geef hem uw zegen en uw leiding. Dat hij en zijn gezin zullen buigen voor u, de koning der koningen. Wees met onze overheid op alle niveaus. De burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad, onze provinciale overheid, het kabinet, de volksvertegenwoordiging, heren, wilt u hen leiden. En geeft u bekering in ons land, onder ons volk, bij overheid en onderdanen. Wees u vanmiddag ook hier met ons in Oudekerk. Zegent u ons. We danken u dat u opnieuw broeders hebt gegeven om te mogen gaan dienen in de ambten. Heere, wilt u uw zegen geven over die beslissingen. En geef dat we als broeders van de kerkraad ook gezamenlijk achter u aan zullen gaan om zo de gemeente te dienen. Wees ook met de gezinnen van de ambtsdragers en de toekomstige ambtsdragers. Ook als het niet altijd makkelijk is. Heere, wilt u dan ook in bijzonder ondersteunen. Zegent u ons in deze dienst. Geef dat uw woord ook deze middag ruim en rijk zijn voortgang mag hebben. U weet alle dingen. Geeft u de woorden in de mond, de bewogenheid en liefde in het hart om uw woord te verkondigen. En wilt u de duivel alstublieft ver op afstand houden, dat hij uw werk niet zal schaden. Geeft u ons geopende oren en bovenal een geopend hart om uw stem te verstaan. Zegent u een ieder die een taak heeft in deze dienst, de organist, de koster, zij die op de kleine kinderen passen. Heere, geef ons een rijk gezegende dienst waarin u centraal staat. Wij bidden u dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan uit Psalm 19, de versen 1, 2 en 4. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Vers 2, hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. En ook vers 4, des Heeren werd nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. en wat er volgt. Psalm 19, vers 1, 2 en 4.
Thank you.
Laten we in antwoord op de prediking zingen Psalm 119 vers 53. Dus 119 vers 53 na het amen. Geliefde gemeente, houdt u van lezen? Met een boek op de bank of in een lekkere stoel. En dan even onbereikbaar zijn. Meegaan met wat de schrijver naar voren brengt. Een historische roman bijvoorbeeld, waarin je als het ware even helemaal in een andere tijd bent, op een andere plaats. Of een boek waarin het huidige denkklimaat helemaal wordt opengelegd op heldere wijze. Waarin je meegenomen wordt in de denkpatronen van de westerse mens in de 21ste eeuw. Of een meditatief boek, waarin u onderwezen wordt in een gedeelte uit Gods woord, of waarin een bepaald thema wordt uitgelegd, of een bepaald Bijbelboek wordt opengelegd. Houd jij van lezen? Even alles om je heen vergeten en een goed boek lezen. Een spannend boek. Of een boek over de geschiedenis. Een boek waar je iets van leert. Wat geeft lezen rust? Veel meer dan bezig zijn op je telefoon. Gemeente, lezen wij nog? Ik heb het de achterliggende jaren best wel vaak gehoord. Nou, dominee, ik ben niet zo'n lezer. Nou, dat komt je inderdaad niet aanwaaien. Je moet je erin oefenen. In deze tijd nog meer dan enkele decennia geleden. Door de al dan niet sociale media worden we opgejaagd. Opgejaagd om alleen maar korte fragmenten tot ons te nemen. En echt geconcentreerd lezen komt er dan niet meer van. Ik ben niet zo'n lezer. Maar gemeente, hoe moet dat dan? Als de Heere zich laat kennen in twee boeken. Want zo horen we het in de belijdenis van vanmiddag. De vorige keer, dat is alweer 4 weken geleden, horen we dat God er is. En dat Hij de eeuwige, heilige en majesteitelijke God is. Dat Hij volkomen wijs, rechtvaardig en goed is. En vandaag horen we in artikel 2 dat deze God, en dat is het wonder, zich laat kennen. Maar dan moeten we wel leren lezen. Hij laat zich namelijk kennen door twee boeken. En daar gaat het vanmiddag over. We gaan luisteren naar de belijdenis uit artikel 2. En het thema van de preek is: God laat zich kennen. En dan letten we op die twee boeken. In de eerste plaats in het boek van de schepping. En in de tweede plaats in het boek van de schrift. Dus God laat zich kennen in het boek van de schepping en in het boek van de schrift. Eerst dat eerste boek, het boek van de schepping. Daarin laat God zich kennen. Als de Heer Jezus vlak voor zijn lijden en sterven dat ontroerende hoge priestelijke gebed bidt tot zijn vader, dat we kunnen lezen in Johannes 17, dan zegt hij aan het begin van dat gebed tot zijn vader: en dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Als het vanmiddag gaat over God leren kennen, dan hangt daar dus ons eeuwige leven van af. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De levende God, de enige God, de ware God. De God zoals de levende kerk die beleden heeft in artikel 1. Dat we die God kennen, dat bepaalt u, dat bepaalt jouw eeuwige bestemming. Dus als het vanmiddag gaat over het kennen van God, dan begrijpt u direct welk gewicht er aan dit artikel hangt. Want, en laat ik dat aan het begin van de preek direct maar benoemen, zonder de kennis van God, zoals de Heer Jezus dat in zijn hoge priestelijk gebed verwoordt, zullen wij dus niet eeuwig leven bij God. En dan gaat het dus niet alleen over algemene kennis dat God er is, maar ook wie deze enige en waarachtige God is en wie zijn Zoon is, Jezus Christus. En wie we dan ook maar zijn, buiten die kennis komen we om. En onze ellende is, zo komen wij ter wereld, zonder kennis van God. Wij allemaal, zonder uitzondering. Zondig, verloren, geen toekomst vol van hoop. Of ik kan het ook zeggen met woorden van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 2, vers 12. Dat geen die tijd was zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbend zonder God in deze wereld. Zo worden wij geboren. Dat is onze situatie van nature. Geen hoop hebbend zonder God in de wereld. Dat betekent, dan is God er wel. Dan is hij wel de eeuwige en enige God, maar je kent hem niet. En als je hem niet kent, heb je hem ook niet lief. En als je God niet lief hebt, dan betekent hij ook helemaal niets voor je. En als dat nog steeds onze situatie is, dan geldt dus precies het omgekeerde van wat de Heer Jezus bad. Dit is de eeuwige dood, dat ze u niet kennen, de enige en waarachtige God, en ook niet Jezus Christus die u gezonden hebt. En nu begint artikel 2 vanmiddag met, wij kennen hem. Hem, de enige waarachtige God, wij kennen hem. Wie zegt dit? Weet u nog hoe deze belijdenis tot stand is gekomen? Als met bloed geschreven. Wij kennen hem. Gemeente, als wij weten wat onze positie is zoals we geboren worden, dan horen we hier een echte geloofsbelijdenis. Want dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Wij kennen hem. Juist niet. Hier spreekt dus iemand, hier spreekt een menigte van mensen bij wie dat anders is geworden. Wij kennen hem wel. En dat brengt allereerst tot de vraag, gemeente, kent u hem? Kent u de enige waarachtige God? Kent u Jezus Christus die hij gezonden heeft? Want dat is het eeuwige leven. Het is trouwens ook een wonder dat God zich laat kennen. Dat hij middelen geeft waardoor we hem kunnen kennen. En dat wil de Heer ook. Het is zijn wil dat we hem kennen. Dat we hem lief hebben. dat we hem dienen, dat we hem volgen. En dan is dat kennen van vanmiddag, wij kennen hem, niet zomaar kennis op een afstand. Maar dan gaat het hier over kennen met je hart. Kennen door ervaring. En dat gaat helemaal van God uit. Want ons leven bereikt pas het doel van onze Schepper als we hem kennen. En daarom zoekt hij ons op. Dat begon al in het paradijs, toen die vreselijke zondeval was gebeurd. God zoekt Adam op. Adam, waar bent u? Ja, waar was die? God zoekt hem op de plaats waar hij was. In zijn zonde. In de val. En daardoor kende Adam God niet meer, zoals hij hem voor de val kende. Maar de Heere zoekt hem op. En zo zoekt God nog steeds verloren mensen. Hij wil dat we hem gaan kennen. En wie God nu afwijst, wie de kennis over God wegdrukt, die haalt het oordeel over zich heen. Dat lazen we zojuist uit Romeinen 1. Want de toren van God, vers 18, wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. En dan komt het, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Wegdruk. Dan ken je God niet. Mensen zonder God. Ze kunnen God wel kennen. Ze ontvangen wel signalen van zijn aanwezigheid uit het boek van de schepping, maar ze duwen die signalen weg. Jongens en meisjes, vergelijk het maar met een bal die je onder water duwt. Heb je dat wel eens gedaan? Een bal onder water duwen, die wil steeds omhoog. En jij houdt hem eronder. En zo zijn er wel signalen uit de schepping, uit de natuur om ons heen, dat God er is. Maar als je God niet wil kennen, dan druk je die weg. Net als die bal onder water. Dan kun je dus later niet zeggen, ja, ik wist helemaal niet dat God er was. Want God openbaart zich, hij laat zich kennen. En hij heeft recht op het leven van ons allemaal. Hij heeft recht op het leven van ieder mens, of we nu naar de kerk gaan of niet. Hij laat zich kennen omdat hij zich openbaart. Weten jullie nog wat dat is, openbaren? Ik heb dat een keer uitgelegd. Ik zal het nog een keer doen. Openbaren. Kijk, hier op de preekstoel, hier binnen, er zijn twee plankjes aan de zijkant. Op het ene plankje, daar staat mijn waterglas en een waterkan om hem aan te vullen. En op het andere plankje hier ligt een oud psalmboek. Dat psalmboek, dat zie jij niet liggen. Totdat ik het pak. En ik laat het zien. Het was eerst voor jou verborgen, maar nu laat ik het zien. Dat is openbaren. Dat is laten zien. En nu horen we vanmiddag dat de Heere zich ook openbaart. En nee, dan bedoel ik niet dat je hem kunt gaan zien met je ogen. Dat zou helemaal niet kunnen, want er staat in de Bijbel, wie zal God zien en leven? Nee, de Heere openbaart zich, hij laat zich zien in twee boeken. Het boek van de schepping en in het boek van zijn woord. Ja, dus de Heere laat zich ook zien in het boek van de schepping om ons heen. Heb je zo trouwens wel eens in de natuur rondgelopen? Heb je zo wel eens rondgekeken buiten? Heb je zo wel eens naar een bloem gekeken die bloeit? Hoe er bloesem uitkomt en hoe er later vruchten uitgroeien. Hoe de zon schijnt. En hoe nu in het voorjaar alle vogels weer bezig gaan met hun nesten. Dat is de schepping. En dat is de eerste manier waarop de Heere zich openbaart. Hij laat in de schepping zien, ik ben er. Gemeente, wij kennen hem, zo zegt onze belijdenis. En dan allereerst door de schepping, de onderhouding en de regering van de gehele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, zegt onze belijdenis. Waarin alle schepselen klein en groot zijn als letters. En wat laten die letters ons zien? Nou, de onzienlijke dingen van God. Het zijn Gods kinderen. Het is de levende kerk van God die hier naar buiten toe belijdt dat ze deze heerlijke en grote God kennen uit het boek van de schepping. Want dat is het eerste middel dat Guido de Bray hier noemt. En hoe weet hij nu dat God zich openbaart in de schepping? Ja, dat weet hij uit dat andere boek. Uit de Heilige Schrift. We hebben met elkaar net ook Psalm 19 gelezen. Een psalm die de lof bezingt op Gods schepping. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn werk. Of zoals we dat net zongen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Nou, ik denk dat we die ervaring allemaal wel hebben en wel kennen. Zeker op een voorjaarsdag als vandaag, als de zon schijnt. En we hebben trouwens de achterliggende weken heel veel van die dagen gehad. Je ziet de blauwe lucht. Je voelt de lentewind. De vogels fluiten hun lied. En in de natuur breekt overal het nieuwe leven door. Ja, als je met ogen van het geloof rondkijkt in de schepping, dan zie je overal Gods hand. En dat is wat de belijdenis bedoelt. Wij kennen hem door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want het is als een prachtig boek. En in dat prachtige boek kunnen we lezen dat God er is. God is groot. God is goed, kijk maar in het scheppingsboek. Blader maar eens door het scheppingsboek. Wat een soortenrijkdom heeft God geschapen. Je hebt er misschien wel eens last van, maar blijf in de tuin eens een tijdje kijken naar de mieren. Hoe ze bezig zijn. Hoe ieder van hen een aparte taak heeft om die ene zandkorrel helemaal naar buiten te slepen. Kijk eens naar dat schijnbaar dode takje aan het einde van de winter. In onze tuin staat een kleine vijgenboom. En zo eind januari dacht ik, nou het is voorbij. Die vijgenboom is al 4 keer met ons mee verhuisd. Alleen nog maar wat dode takken. Ja, zo leek het. Maar nu zien we bijna elke dag de verdere groei. En op allerlei plaatsen breken de eerste kleine vruchten alweer door. Kijk eens omhoog. In elk seizoen zie je de vogels vliegen. Nu zijn ze bezig met hun nesten en voor hun jongen. En die grotere vogels die hebben het ritme van de vogeltrek. En ze weten precies waar ze heen moeten, al is het 10.000 kilometers ver. Kijk tegen het vallen van de avond eens naar die kleine fladderende beestjes. De vleermuizen. Een vleermuis kan helemaal niet goed zien. Maar in het donker vindt de vleermuis zijn weg door het uitstoten van sonarklanken. Zodat hij nergens tegenaan vliegt. Trouwens, denk eens even na over uw eigen oog. Wat een kunstwerk. Het netvlies van ons oog heeft 7 miljoen kegeltjes en 120 miljoen staafjes. En elke seconde zenden ze miljoenen seintjes uit naar onze hersenen. Begrijpt u nu dat we ook altijd voorbeden doen als iemand aan staar geopereerd wordt? Een operatie waarvan men zegt, ach, dat is een beetje routinewerk, zo gedaan. Zo teer geschapen. Denk trouwens eens na over uw DNA. Niemand op aarde heeft hetzelfde DNA. Voor elk mens uniek. Hoe groot is onze schepper? Denk ook eens aan het onmetelijke heelal. Dan gaat het je pas echt duizelen. Eén lichtjaar is meer dan 9 miljard kilometer. Wij behoren als planeet tot het Melkwegstelsel. En daarvan kunnen wij de sterren al niet meer tellen. Maar er zijn nog miljoenen van zulk soort sterrenstelsels. En die zijn ook miljarden lichtjaren van ons verwijderd. Ik weet dat onze koster het een keer uitgerekend heeft. Als u nu allemaal eens naar de vloer kijkt, dan ziet u al die kleine steentjes in de vloer. Als je dus uitgaat van twee lagen en je gaat bij benadering proberen uit te smeren vanaf hier hoeveel sterren er bij benadering zijn, dan heb je zo'n vloer nodig tot en met Utrecht. Onze zon, dat is maar een kleine ster in het heelal. Toch past onze aarde er 1,3 miljoen keer in. En nu is alles in het heelal, de afstand tot de zon, de snelheid waarmee de aarde om de zon draait, de snelheid waarmee de aarde om zijn eigen as draait, dat is allemaal zo perfect afgesteld dat er leven mogelijk is op die ene planeet die aarde heet. Gemeente, als we dit boek van de schepping nauwkeurig lezen met een oog van geloof, als we dat op ons in laten werken, dan is er toch maar één belijdenis mogelijk. Er is een God die leeft. Hij is de eeuwige en de enige. Hij heeft alles geschapen door zijn machtswoord. Dat is onmogelijk door toeval tot stand gekomen. Dat boek van de schepping heeft trouwens ook nog een tweede hoofdstuk. Want God heeft niet alleen de wereld geschapen. Hij onderhoudt deze wereld ook. God houdt zijn scheppingswerk in stand. Dat doet hij onder andere door de natuurwetten die hij erin gelegd heeft. In de natuurkunde ontdekken we die wetten. De wetten van Planck, van Newton, van Einstein. God zorgt voor de voedselvoorziening. Voor de voedselketens. Hij zorgt voor dag en nacht, voor regen en droogte, voor lucht en wolken en winden, voor kou en warmte, voor zon, maan en sterren. Hij houdt ons leven in stand. Hij geeft de groei van de gewassen. Ja, ondanks de zondeval laat hij de wereld niet aan zichzelf over. Hij draagt zorg voor ons lichaam. En dan is er in het boek van de schepping nog een derde hoofdstuk. Dit gaat over de regering, over deze gehele wereld. Je hoort met name het laatste jaar nogal eens angst voor een wereldregering. Bijvoorbeeld door het World Economic Forum. Maar gemeente, we hoeven daar helemaal niet zo bang voor te zijn. Want wij beleiden een echte, zegenrijke wereldregering. Namelijk door onze God, de schepper en onderhouder en regeerder van deze wereld. Hij schrijft de geschiedenis. Onze God is een eeuwige koning. De machthebbers van deze wereld die komen op, die blinken een tijdje en daarna verzinken ze weer. En meestal vallen ze erg tegen. Waar is de macht van Constantijn de Grote eigenlijk gebleven? Waar is de macht van Karel de Grote? Hoe zit het met de macht van Napoleon, van Hitler, van Stalin? Gemeente, zouden we zo ook niet naar de machthebbers van deze tijd moeten kijken? Naar president Poetin, naar de opkomst van China. Al die vroegere machthebbers zijn verdwenen. Ook zij die Gods kerk hevig hebben vervolgd en verdrukt. Want God regeert. En Hij regeert eeuwig. Zo schrijft God het boek van de schepping, de onderhouding en de regering van deze wereld. En ieder mens op aarde heeft dit boek voor handen. Je kunt zomaar om je heen kijken en je ziet het. Je hoort het, je ruikt het. Maar, en dat is belangrijk vanmiddag, wat leren we nu uit het boek van de schepping? Kun je nu uit de natuur God leren kennen zoals hij is beleden in artikel 1? Kun je door de natuur te bestuderen de Heer Jezus Christus als zaligmaker leren kennen? Nee. Nee, uit het boek van de schepping kun je alleen leren dat God er is. Maar als je alleen het boek van de schepping in je kast hebt staan, dan kom je niet tot de aanbidding van de enige en ware God. Dan geef je er met je verstand een verkeerde draai aan. Dat schrijft Paulus in Romeinen 1 vers 21. Dan ben je het boek van de schepping aan het lezen met een verduisterd verstand. En dat leidt tot je eigen ontwerpen van God of van een hogere macht. Dat leidt tot valse godsdiensten of godloze theorieën of godenbeelden, vers 23. Ja, zoals een mens geboren wordt, heeft hij ingeschapen godskennis. Een besef dat er een God is. En dat wordt versterkt door de schepping. Behalve als we helemaal verkeerd omgaan met die ingeschapen godskennis. Met name in onze westerse hoogverlichte maatschappij wordt God helemaal weggebannen uit de gedachte. God bestaat niet. Althans, dat probeert men zich dan wijs te maken. Atheïsme. Gemeente, onthoud dit, atheïsten worden nooit geboren. Die worden gemaakt. En je merkt dat ook wel, dat er ook in onze samenleving altijd maar weer het zoeken is naar hogere machten. Of iets dat boven ons bestaat. Naar het ongrijpbare. Want het is opvallend dat naarmate de kerken sluiten, het aantal Boeddha-beelden dat u bij Intratuin kunt kopen toeneemt. Het is me opgevallen hoe vaak mensen, als je zo eens langsloopt, van die kleine Vishnu-beeldjes uit het Hindoeïsme gewoon in de huiskamer hebben staan. Het bewijst maar eens te meer dat een mens verkeerd omgaat met die ingeschapen godskennis. Maar het is wel voldoende om ieder mens in het oordeel alle verontschuldiging te ontnemen. Want zelfs de blindste heiden heeft een besef van goed en kwaad. Heeft een besef van een hogere macht. Als zendelingen in gebieden komen waar het woord van God nog nooit is geweest, waar het evangelie nog nooit is verkondigd, dan treffen ze daar nooit atheïsten aan. En tegelijkertijd moeten we zeggen, nooit zullen we door het lezen van het boek van de schepping alleen leren kennen wie God is. Nooit zullen we door het zien van de schepping gaan leren buigen voor de schepper van hemel en aarde. Daar hebben we nog een ander boek voor nodig. En dat brengt ons bij het tweede. God openbaart zich ook in het boek van de schrift. Jongeren, als jij het boek van de schepping leest en je leest niet in het boek van de schrift, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dat moois van de schepping wat u nou allemaal noemde, klopt dat eigenlijk wel? Is het allemaal wel zo mooi? Want als het dan al een boek is, dan zit dat boek in ieder geval vol vlekken en krassen en zijn er bladzijs gescheurd. Ja, dat klopt. Als je alleen het boek van de schepping hebt, dan zeg je, zo mooi is het allemaal niet. Ja, het is prachtig hoor, de sneeuw die valt. Zeker als het net gevallen is. Maar grote hoeveelheden sneeuw, die kunnen een dodelijke gletsjer worden. Je kunt blij zijn met de regen na een droge periode, maar de hoeveelheden die vorig jaar juli vielen in de zomer, die leiden tot die grote verwoestende stroom waardoor winkelstraten in chaos veranderden. Waar halve dorpjes werden weggespoeld en honderden mensen de dood vonden. En trouwens, die lieve dieren in de natuur, die eten elkaar wel op. En wat te denken van hongersnoden en aardbevingen en tsunamis. We hoeven trouwens, als het gaat over de regering van deze wereld, alleen maar het nieuws te volgen van de achterliggende maanden. En we worden weer met de neus op de feiten gedrukt. Wat een wreedheden tussen Rusland en Oekraïne. En dit is natuurlijk met eindeloos veel voorbeelden uit te breiden. Is dat wel zo'n mooi boek? Wat moet ik eigenlijk met dat boek van de schepping en de onderhouding en de regering van deze wereld? Nou jongeren, dat is ook heel duidelijk. Je hebt nog een boek nodig. Een beter boek. De grote reformator Johannes Calvijn die zegt dat we de bril van Gods woord nodig hebben om het boek van de schepping goed te kunnen lezen. En die bril van Gods woord is zelf dus ook een boek. Het boek der boeken. Het boek van de schrift is nodig om te leren kennen, ja, wie de God van hemel en aarde is. Maar ook hoe het nu gekomen is dat de schepping erbij ligt zoals die erbij ligt. Over dat tweede boek, het boek van de schrift, belijden we in het tweede deel van artikel 2. En daar staat, hij, de Heere, geeft zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Namelijk zoveel als voor ons nodig is in dit leven tot zijn eer en tot zaligheid van de zijne. Dus als jij zegt, ik kan God ook best wel leren kennen door de schepping, dan word je gecorrigeerd vanmiddag door Gods woord. Ja, het staat er inderdaad in Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar er staat nog wel wat achter. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakt ter glans. Waarom? Omdat die het hart bekeert. De wet van de Heren, dat is het woord van God. Gemeente, dat woord dat klonk al bij de schepping. Er zij licht. En dat woord is blijven klinken. Ook na de zondeval klonken de beloften van redding en zaligheid in de komende Messias. En dat woord van God, dat is opgeschreven. We komen daar later, als de Heer het geeft, nog wel op terug in de volgende vier artikelen. En dat is het boek van de schrift geworden. Waarin we kunnen lezen hoe het komt dat de schepping niet meer volmaakt is. En in de schrift laat God ons volkomen zien wie hij is en hoe hij is. In de schrift zien we hem in het hart. In zijn wijsheid, in zijn almacht, jazeker. In zijn recht, in zijn genade, jazeker. Maar in de schrift openbaart hij in het bijzonder zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Heel de schrift wijst ons naar hem. We kunnen God niet werkelijk kennen dan alleen door Jezus Christus die zich in zijn woord openbaart. En dan hebben we in de schrift niet zomaar wat afstandelijke teksten. Het heilige en goddelijke woord van God, daarin wordt niet zomaar een theorie uitgelegd. Nee, het woord van God is als het ware een persoonlijke brief waarin de eeuwige God zijn liefde wil openbaren voor zondaren, voor zondaren die zonder kennis van God zijn. Voor zondaren die van nature zonder hoop in deze wereld zijn. Die zonder toekomst zijn. Kijk, het boek van de schepping brengt ons geen waarzaligmakend geloof in de drie-enige God. En in zijn Zoon Jezus Christus. Maar het boek van de schrift is door de Heere bij uitstek gegeven als het middel waardoor hij zich wil laten kennen. Wanneer ons hart door Gods geest wordt geopend en ons verstand wordt verlicht, dan gaan we niet alleen de schepping met andere ogen bekijken, maar dan gaan we uit het boek van de schrift ook dingen leren die je in de schepping niet leert. Want door de schrift wil God mij leren wie ik zelf ben voor hem, de eeuwige majesteit. Dat ik goed geschapen ben. Dat ik diep gevallen ben. En dat ik nu ben zoals we lazen in Romeinen 1. Dat ik van huis uit in verzet ben tegen God. Dat ik in de zonde leef. Dat ik leef in het verdraaien van de waarheid. En dat ik daarmee de eeuwige dood verdiend heb. Door het boek van de schrift wil God mij leren dat er vanuit mij niets goeds te verwachten is. Maar, en ik heb die tekst vanmorgen ook al geciteerd, dat hij de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, weet u nog van vanmorgen, maar eeuwig leven heeft. Ja, de Heere openbaart zich in zijn woord. Maar hij openbaart in dat woord ook dat ons hart daarvoor voor hem geopend moet worden. En dat is het werk van de Heilige Geest in wedergeboorte en bekering. En hij openbaart dat het ware geloof een gave van God is, waardoor ik alles van mezelf ga afschrijven en ik ga leren buigen voor Jezus Christus. Want hij wordt in het boek van de schrift geopenbaard als de weg, de waarheid en het leven. En zo wordt hij ook verkondigd als degene zonder wie wij niet leven kunnen. Hij openbaart in het boek van de schrift hoe bereidwillig de drie-enige God is om mij zalig te maken. En dat hij daartoe zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot in de dood van het kruis. En dat hij in Christus zondaren aanneemt tot kinderen en erfgenamen. Ja, dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat scheppen waarop gerechtigheid zal wonen. Nou gemeente, u voelt wel aan, dat leren we allemaal niet als we een mooie boswandeling gaan maken. En daarom worden wij gebonden aan de schrift. Dat is het middel waardoor God zich aan onze ziel wil openbaren. Dit is Gods bijzondere openbaring. En ja, daar moeten we dus moeite voor doen. We kunnen de Bijbel niet zomaar even oppervlakkig lezen. Zoals ik dat een keer in een catechisatiegroep vroeg. Hoe doen jullie dat? Ja, toen waren er een paar die dat eerlijk zeiden. Ja, dan lig ik al op bed. En dan denk ik, oh, ik moet nog even lezen. En dan pak ik de Bijbel en dan doe ik hem zomaar even open. En dan lees ik wat. Zo, dat hebben we ook weer gehad. Zo lezen wij geen enkel ander boek. Dus zo moeten we het zeker niet met de schrift doen. Daarom nooit de Bijbel oppervlakkig lezen. Het vraagt stilte, het vraagt gebed, het vraagt stille overdenking, meditatie. In Psalm 19 zingt David een lofzang op Gods woord. En dan had hij alleen nog maar de 5 boeken van Mozes, de Torah. En dan al zo'n lofzang. In Psalm 119 doet hij het nog eens veel uitgebreider. Psalm 19 komt het woord van God naar voren als het volmaakte woord dat de ziel bekeert. Het is een zeker woord dat eenvoudige wijsheid leert. Het is een zuiver woord dat het hart verblijdt. Gemeente, jongeren, ouderen, zo wil de Heere dat wij zijn woord lezen. Eerst biddend om het licht en de leiding van de Heilige Geest. Om te vragen om een geopend verstand en een geopend hart. Heere, mag ik door wat ik nu lees uw stem horen en uw stem verstaan. En wat staat er dan centraal? Of beter gezegd, wie staat er dan centraal? Altijd weer de Verlosser. Kijkt u maar in het laatste vers van Psalm 19. Laat de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn hart welbehagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotssteen en mijn Verlosser. Als de Heilige Geest mijn ogen verlicht bij het lezen van het boek van de Schrift, bij het horen van zijn woord, ja, dan vergaat het je als de discipelen op die eerste paasdag. Toen opende hij hun verstand opdat ze de Schriften verstonden. En gemeente, als dat gebeurt, dan gaan al mijn gedachten over wie God is omver. Want dan krijg ik hemels onderwijs. Mijn denkbeelden over wat Gods recht is en over wat Gods genade is, die gaan er dan aan. Want dan ga ik pas echt voelen hoe verduisterd mijn verstand eigenlijk is. En nee, dan geeft de Bijbel geen antwoord op al mijn nieuwsgierige vragen. Dan geeft de Bijbel ons ook maar weinig antwoord op die indringende vraag, hoe God zal omgaan met al die mensen die nooit in het boek van de Schrift hebben kunnen lezen. Maar gemeente, dan laat ik die mensen toch met een gerust hart in de handen van de levende God, die veel rechtvaardiger en veel barmhartiger is dan ik ben. En als je daarmee zit, hoe moet dat toch met al die mensen die alleen het boek van de schepping hebben? Als je daar misschien wel mee vastloopt, laat dan het belijden uit artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis je te meer aansporen om Gods woord bekend te maken in deze wereld. En dat klinkt natuurlijk heel groot, maar dat kan morgen al op je werk. Probeer het gesprek maar zo te sturen dat je kunt vertellen dat je vandaag naar de kerk bent geweest. En dat het daar ging over het kennen van God. En vraag je collega maar, of misschien je studiegenoot, hoe hij al die dingen in de schepping ziet. Hoe hij het wonder van de lente ziet. En waar die groeikracht vandaan komt. Vraag het hem maar. Hoe het nu komt dat zelfs de knapste professor nog nooit één graspriet na heeft kunnen maken. En als je zo in gesprek gaat, dan zul je ook ervaren dat de schepping een mens niet automatisch bij God brengt. Maar hopelijk heb je dan wel een bruggetje om verder te praten uit dat andere boek. Het woord van God. En dat ook onze schepping waarin we leven laat zien dat er verlossing nodig is. Maar dat de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft nu ook voor die verlossing wil zorgen en heeft gezorgd. En dan zul je merken bij zulke gesprekken dat wij geen mensen kunnen bekeren. Dat is onze opdracht trouwens ook helemaal niet. Wel mogen we heel eenvoudig vertellen wie de Heer Jezus Christus is. Hoe hij gekomen is om de eer van de schepper, van zijn vader, te herstellen. En hoe hij de weg naar de hemel heeft gebaand door in de plaats van zondaren de dood te ondergaan. En dat hij leeft en dat hij regeert in eeuwigheid. Want in heel het boek van de Schrift is Jezus Christus de kern. Alles wat nodig is voor uw en mijn zaligheid staat in het woord van God. En die God laat zich kennen in hem, in Jezus, in de zaligmaker. Want hij is het woord van God dat vlees geworden is. Die is afgedaald in onze verlorenheid. Om mensen te herscheppen en te vernieuwen, zodat we meer gaan loven en prijzen. Zo eindigt artikel 2. In Gods woord staat niet alles van God. Wij kennen maar ten dele. Maar er staat zoveel als voor ons nodig is in dit leven, tot zijn eer en tot de zaligheid van de zijnen. Er staat voldoende in om hem zaligmakend te leren kennen. En dan kun je het ook mee beleiden. Wij kennen hem. Wonderlijk. Kennis door ervaring. Door bevinding, zo u wilt. En dan is kennen ook liefhebben. En dan is liefhebben ook verlangen. Verlangen om deze God en zijn Zoon Jezus Christus te dienen. Om alleen je vreugde te vinden aan de voeten van Christus. Dan wil je vanuit het boek van de schrift, zijn woord, vooral steeds meer leren kennen van hem. Dan wil je zijn liefde dieper verstaan. Dan wil je zijn trouw bewonderen. Dan wil je zijn bereidwilligheid om zijn lijdensgang te gaan dieper verstaan. Dan wil je zijn genade proeven en smaken. Nou jongeren, ouderen, je mist dus echt wat. Als je hem niet kent. En dat is helemaal erg als je wel een Bijbel onderhand bereikt hebt. Maar als je er niet in leest. Of als je er wel in leest, maar zonder gebed, zonder behoefte. Maar u hebt en jij, wij hebben het boek van de schrift, wij hebben de Bijbel, met maar één doel. Dat je God leert kennen. Dat je Jezus Christus leert kennen. Want dat is het eeuwige leven. Het boek van de schrift is ons gegeven, opdat, staat aan het slot van Johannes 20. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En omdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Ja, dan is het werkelijk zo wat we nu samen gaan zingen. Uw woord is voor mij een lamp voor mijn voet. Mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige en trouwe Heere, almachtige Schepper van hemel en aarde, wij danken u voor het onderwijs dat we ook deze middag ontvingen vanuit uw woord aan de hand van de belijdenis. Dat u zichzelf openbaart, dat u zich laat kennen in uw schepping. Maar dat zien we pas als we ook uw woord verstaan. Laat het daarom in ons leven zo mogen zijn zoals we net zongen. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Ja, leer ons u te kennen en steeds meer te kennen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want in hem is toch alleen maar het leven en de zaligheid. En Heer, als we u niet kennen, laten we u dan te meer smeken om uw genade, om uw levenwekkende werk in ons hart en leven. Wees met ons, nu we deze nieuwe week zijn ingegaan, help ons in alle dingen. Bewaart u ons onder uw hoede, bewaar ons voor de zonde. Ga met ons naar huis, wees met ons als we thuis zijn. Wees in het bijzonder bij hen die daar alleen zijn en dat moeilijk vinden. Geef uw nabijheid. Vergeeft u alles wat ook deze dienst niet was, naar uw heilige wil en hoor ons. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 104, vers 17. Psalm 104, vers 17 tot besluit. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.